Vrouws legis. Soms kun je erfbelasting besparen door constructies op te tuigen. De fiscus probeert dit te bestrijden met een beroep op vrouws legis. De gekozen route is volgens de letter van de wet weliswaar mogelijk, maar druist zozeer in tegen de intentie daarvan dat toch belasting geheven mag worden. Rechters geven de Belastingdienst echter niet snel gelijk. Een uitspraak van de rechtbank Zeeland-West-Brabant illustreert dit mooi. Een man gaat een geregistreerd partnerschap aan, GP. Zijn partner is doktersassistente en verleent hem thuiszorg. Hun relatie duurt maar kort, want 2,5 maand later overlijdt hij. De weduwe erft zijn hele vermogen, maar hoeft geen erfbelasting te betalen. Als geregistreerd partner heeft zij namelijk een vrijstelling van €723.526. Zonder GP zou dit slechts €2.418 zijn. De vrouw is ontslagen omdat haar handelen niet past in een professionele relatie tussen doktersassistent en patiënt. Tijdens de ontslagprocedure heeft zij verklaard dat het geschetste fiscale voordeel de enige reden was voor het GP. De belastinginspecteur gebruikt die verklaring als bewijs voor vrouws legis. Maar de rechters geven de fiscus ongelijk. Het is namelijk niet voldoende dat de belastingverijdeling de drijfveer is. De constructie moet ook kunstmatig en van elk reëel belang ontbloot zijn. Daarvan was hier geen sprake. Vast stond dat een huis werd verbouwd zodat de vrouw haar man thuis zou kunnen verzorgen. Ze hield dus wel degelijk van haar man. De gevraagde verklaring in de ontslagprocedure had ze alleen afgelegd in de hoop haar baan te behouden. Aan het GP was dus niets gekunsteld.
Ja, geachte luisteraars, luisteraars naar het eerste gedeelte van Valkenburg Actueel. En hier in de studio aangeschoven, het is weer even een tijdje geleden, onze notaris Ernst Loendersloot. Ernst, goedemorgen.
Goedemorgen, professor Joep, moet ik zeggen tegenwoordig.
Ja, ik heb het ook gelezen, hè? Ja. We worden tegenwoordig professoren genoemd, hè? Ja. Constant en ik.
Juist.
Constant is vandaag afwezig, dat weet je. En, ja. Maar vandaag moeten we met ons twee doen. Hoe is de vakantie bevallen? Want je bent op 2 keer niet aanwezig geweest.
Ja, er was sowieso vakantiesluiting natuurlijk hier.
Ja, dat is altijd een maand juli, hè?
Ja, en de keer daarvoor daar lukte het gewoon niet. Het niet in mijn agenda in te plannen.
Dus we gaan er weer een vol jaar tegenaan?
Wat mij betreft wel.
Uiteraard.
Ja, zolang maar leuke nieuwe dingen te vermelden zijn natuurlijk.
We hebben natuurlijk weer allerlei actuele zaken, hè?
Ja, ik vond het een beetje tegenvallen eigenlijk.
Hoezo?
Ik probeer altijd iets Valkenburgs actueels te vinden, maar ik had niet direct een link ergens.
Ja, dus het enige wat te melden is in Valkenburg, die werd natuurlijk de wateroverlast. Hè?
Ja, ik hoop dat iedereen het weer goed doorstaan heeft.
Ja, het is voor sommigen wel moeilijk geweest. Maar vanaf maandag is er spoedoverleg met de burgemeester en de wethouders. Mm-hmm. En ze willen toch even gaan. Hij wil er wat aan doen, klaar. Ja. Wat weet je nog niet, maar er is spoedoverleg dus maandag.
Ja, het enige wat je kunt doen, Frans Timmermans voor president in Nederland dan krijgen we de klimaatpaus in Nederland. Dus misschien dat dan helpt om die onweerswolken buiten de Nederlandse grondgebied te houden.
Ja, maar daar zal Frans Timmermans niks aan kunnen doen, denk ik. Nee. Als dat neerkomt, dan kan niemand iets aan doen.
Het is echt, het was echt plons ineens, hè?
We gaan naar even wat actuele zaken.
Oké.
Okay. Verder is er Valkenburg niet veel actueel. Ja, wateroverlast. Ja,
wateroverlast. Dus. Nou, hier in Berg natuurlijk de feesten. Eerst met Heuveland vierdaags en vanavond en morgen de schuttersfeest.
Tent staat, ik heb het gezien.
Ja, het was heel gek. Eerst was er de ene tent, die werd afgebroken. En toen kwam de andere tent. Ik denk van, wat krijgen we nou dan? Maar ja, twee evenementen natuurlijk.
Twee evenementen, ja. Klopt inderdaad. Maar een actueel ding wat ik gelezen heb is de koppelverkoop. Wat houdt dat precies in?
Ja, nou kijk, normaal koppelverkoop is van ik koop X en ik verkoop Y. Hè. Dat is een beetje de normale koppelverkoop. Alleen in dit geval ging het even over koppelverkoop bij woningen.
Ja.
En waarbij de verkopend makelaar van huis 1 tegen de bieder zegt van dat is alles leuk en aardig dat jij biedt, maar jij mag alleen maar bieden als ik jouw huis strakjes mag verkopen. Dus huis 2 ook in de verkoop krijg.
Oh.
En anders, dan geef ik jouw bod niet eens door aan de eigenaar van huis 1. Nou, dan ben je vrij snel uitgepraat natuurlijk. Je wil graag dat huis hebben, 1. Ja, en dan zeg je maar van, kom dan maar. En ja, dat is niet de meest optimale marktomstandigheid zoals je dat dan noemt. Hè. Ik bedoel, waarom zou deze makelaar de beste makelaar voor jouw verkoop zijn?
Ja, er zijn er zoveel.
Er zijn er veel en ja, op dit moment zijn er te weinig mensen die hun huis te koop willen zetten.
En waar komt die stelling vandaan?
Nou, er schijnt, en dat heb ik ook van de nieuwssite van de NOS, in meer regio's in Nederland vaker voor te komen dat deze gedwongen koppelverkoop dus plaatsvindt. Dat de makelaar zegt, als jij dit huis wil kopen, moet ik jouw huis verkopen. En zo blijft die makelaar natuurlijk huizen houden.
Want... Is dat een wet?
Nee, helemaal niet. Dit is gewoon echt machtsmisbruik.
Want... Dus dan haak je gauw af met zo'n man natuurlijk. Hè?
Ja.
Maar heeft iedereen dat?
Nou, het ligt onder het vergrootglas natuurlijk. En alleen er is zo moeilijk iets aan te doen. Dat is het probleem.
Ja, is er niks aan te doen?
Ja, kijk, als koper... kan ik hoogstens zeggen van, nou ja, ik wil niet dat jij mijn huis gaat verkopen zo dadelijk. Ja, oké, dan krijg je het huis niet dat je wil kopen nu. Ja. Hè, huis 1 niet. Ja, nou ja, dan slik ik maar en dan ga ik ermee akkoord. En heb ik een huis te koop staan en heb ik zo'n makelaar? Ja, ik kom er niet achter dat hij dit doet, want ik weet niet wie er allemaal bieden. Want die biedingen gaan allemaal via de makelaar natuurlijk. Ja. Dus ik krijg alleen maar te horen, ik heb... Van mijn makelaar krijg je dan te horen, ik heb van Pietje een bod, zoveel. Oké. Ja, en wat doe je dan? Dan zeg je van, nou, krijgen we het ietsje hoger. Ja, misschien. Maar er is dus op zich op dit moment niks aan te doen. En nou is er een plan om het biedproces openbaar te gaan maken met een bidboek, zoals dat heet. Ik geloof dat het in Zweden al ingevoerd is. En dat willen ze dan in Nederland ook.
Dus je hebt toch een wet dan?
Dat komt dan een wet aan. Alleen, als ik het goed begrepen heb, is de wet dan van achteraf, nadat de woning al overgedragen is, krijg je inzage wie er allemaal geboden hebben.
Dat is eigenlijk te laat.
Dat is te laat. Hè?
Je wilt het van tevoren weten.
Ja, ik wil nu weten wie geboden heeft, enzovoort, enzovoort. En welke voorwaarden erbij zijn. Want kijk, iemand die 100.000 biedt, wil nog niet zeggen dat dat het beste bod is. Want als die zegt van ja, ik moet eerst mijn eigen huis verkopen en een financiering nog. Oh, en ik lig in een scheiding en dat moet allemaal geregeld worden. Ja, misschien ben je dan toch beter uit met de tweede bieding van 90.000 euro die zijn huis al verkocht heeft en het geld gewoon op de bank heeft staan en morgen naar de notaris toe kan. Hè? Dat speelt allemaal mee. Ja. Dus om heel eerlijk te zijn, ik zie niet echt een oplossing voor dit soort loesje praktijken van makelaars. En let even op, echt niet alle makelaars hoor. Dus
nee, dat klopt.
Een paar rotte appelen.
Heb je overal.
Die heb je in ieder vak, dus zo simpel is het. En het enige wat ik me kan voorstellen is dat de eigenaar van de woning tegen de makelaar, tegen zijn eigen makelaar zegt, ik wil naam en rugnummers en telefoonnummers hebben van iedereen die bij jou een bod uitbrengt. Ja, ja. Want dan kan ik die tenminste even bellen.
Maar kun je dat eisen?
Ja, kijk, jij bent degene die makelaar inhuurt. Ja, ja, alleen ik weet even niet of die makelaar in verband met de AVG, hè, die geheimhoudingswet die er een paar jaar geleden is ingevoerd, of die eigenlijk dan wel een telefoonnummer mag doorgeven van degene die een bod heeft gedaan. Ja, ja, ja. En dan krijg je van, ja, als ik niet met die bieders kan bellen, weet ik toch ook niet wat de makelaar misschien achter mijn rug om met ze bespreekt enzovoort. Dus ja, ik zie hier niet direct een oplossing anders dan dat bidboek, maar dan vanaf het allereerste moment openbaar en niet pas achteraf nadat de overdracht heeft plaatsgevonden.
We houden het in de gaten.
Ik zeker.
We komen er zeker nog op terug.
Absoluut.
We gaan even naar muziek. Het is steeds onze gewaardeerde gast, onze notaris Ernst Loedersloot. Ernst, energie is erg actueel tegenwoordig. Hè?
Ja.
Zeker nou met dadelijk misschien de oude eurocommissaris Frans Timmermans. Hè?
Ja,
maar het gaat om de labels van de energie.
Ja,
hè?
De energielabels, ik weet nooit hoe je het moet spreken. Maar die aangeven hoe goed of hoe slecht geïsoleerd jouw huis is, hoeveel energie het verbruikt.
En het wordt dan verplicht gesteld, geloof ik, of niet?
Het is al lang verplicht.
Is al lang.
Ja, althans, er zijn wat uitzonderingen op. Als het een monument is, 100 jaar oud en zo, dan...
Dan
hebben ze andere regels. En als het als ik het goed zeg, een appartementencomplex is, als maar één appartement dan zo'n label heeft, dan geldt dat voor het hele appartementencomplex. Nou, zoiets is het. Maar het is gewoon verplicht. Iedereen moet het hebben. Alleen, het kost geld om het aan te vragen. En een paar jaar terug was dat...
Hoezo, even tussendoor, hoezo verplicht voor iedereen?
Iedereen die een huis bezit, iedereen die een...
Dus eigenaar. Pand,
die eigenaar.
Eigenaar, ja,
dus niet huurders, sorry inderdaad. Maar ook dus bijvoorbeeld een eigenaar van een bedrijfspand zoals dit. Hier zal ook een energielabel voor moeten zijn uiteindelijk. Mm-hmm. En het, moet ik het even goed zeggen, het is niet verplicht om het te hebben...
Nee.
Op dit moment. Het is verplicht om het te hebben als je dat pand overdraagt.
Dan moet je het wel hebben.
Dan moet je het wel hebben.
En dat kost veel geld.
En dat kostte vroeger een paar tientjes.
Ja, maar dat krijg je niet meer.
Maar sinds kort, ik geloof sinds anderhalf jaar, is het een €400 ongeveer wat je kwijt bent.
En wat houdt de energielabel in?
Ja, er komt iemand langs tegenwoordig. Vroeger was het allemaal online. En die kijkt dan, heb je dubbel glas? Die kijkt, heb je de kieren afgedicht bij je voordeur? Hoe ziet je cv-ketel eruit? Hoe oud is dat ding? Dat soort.
Wat werkt allemaal mee?
Heb je dakisolatie? Oh, ja. Het werkt allemaal mee. En dan gaat het van G, label G. En iemand zei mij vorige week, dat is dus het label geen. Want slechter dan dat kan eigenlijk niet. Tot A. En daar zit het dan tussen, ergens. Nieuwbouwwoningen zijn A, want die voldoen aan alle eisen. Maar oudere woningen, jaren 30 bijvoorbeeld, voldoen er gewoon niet aan. En dan krijg je dat je lager zit.
En het gaat echt dus over eigenaren van huizen. Hè?
Eigenaren van huizen, maar ook
niet over de huurders.
Niet over de huurders, nee.
De eigenaar moet zorgen dat de label in orde is, ja, zo zeggen.
Klopt. En als je dan het huis overdraagt,
daar gaat het om.
Dan moet je zo'n label hebben.
En als je dat niet hebt,
dan hebben ze dat fantastisch gedaan. Toen ze het invoerden, toen was in eerste instantie het idee, dan mag de notaris niet tekenen.
Ja.
Dus toen hadden wij zoiets van, pardon, maar die mensen hebben keurig netjes een koopovereenkomst getekend, spreken af, op 1 september willen we overdragen. En dan moeten wij zeggen, ja, sorry, het mag niet, want u heeft geen label. Ja, dat was, hebben wij op de achterspootjes gestaan.
En hoe is dat afgelopen?
Afgelopen is dat ze het nu achteraf controleren. Ah, het kadaster verwerkte levering natuurlijk. Geef dat door aan een speciale instantie met energielabel.nl of zoiets dergelijks. Energieprestatiecertificaat.nl, om het makkelijk te maken.
Zo. Trouwens,
valt me net in. Je typ je vingers blauw. En die krijgen van het kadaster dan een berichtje van, dit pand is overgedragen. En dan kijken zij of aan dat pand een geldig label hangt. En zo niet, dan krijg je een hele vervelende brief van dat energieprestatiecertificaat.nl.
Na de verkoop.
Na de verkoop, na de overdracht bij.
En ben je dan verplicht aan die label te gaan voldoen?
Ja, of je krijgt een boete van €600.
Oh.
De boete is wat hoger dan wat je betaalt voor het label. Dus wat dat betreft hebben ze dat in ieder geval goed uitgekregen.
Maar als dan zo'n man constateert dat het label niet in orde is, wat dan?
Ja, nou ja, kijk, het label zelf doet verder niks. Dat zegt alleen maar, dit is een G'tje of een
B'tje. Oh, zo. Maar je moet een label hebben.
Je moet er eentje hebben.
Als we een label je hebt, maakt
niet uit.
Van A tot G.
A tot G maakt het uit. Ah, als er maar zo'n sticker zeg maar, op je voordeur zit.
Ja.
Ga naar de witgoedspecialist in Valkenburg, dan zit er ook zo'n sticker op de koelkast die je kunt kopen. En dan kun je kijken of het
een AVG is. En op de wasmachine overal staat het ook.
Overal zit zo'n sticker op. En in feite is dat bij huizen ook. Alleen dan zit er natuurlijk niet zo'n sticker op de voordeur. Daarom is dat energieprestatiecertificaat.nl er. Want dan kun je tenminste gewoon het adres intypen. En dan zie je welk label het heeft.
En dat energiecertificaat, van wie gaat dat uit?
Van
het Rijk uit?
Uiteindelijk van het Rijk. Alleen de inspecteurs, degene die het label eraan toekennen, die zijn niet in dienst van het Rijk. Dat zijn gewoon mensen zoals jij en ik die toevallig dit dan als werk hebben. En die moeten met elkaar concurreren, moeten met elkaar dan zorgen dat het allemaal goed gebeurt. En dan zo'n label uitschrijven.
Dus een tip, een advies. Als je een huis koopt of verkoopt, of koopt, hè?
Koop.
Dat je dus probeert een label te hebben, laat ik zomaar zeggen.
Ja, want je bent anders.
Het is maar €100, zeg je.
Nou, het was een paar tientjes en tegenwoordig is het €400. Dus het is niet iets wat ik zou zeggen van, als je niet van plan bent om je huis te gaan verkopen, ga het nu maar alvast regelen. Maar doe het wel op het moment dat je de makelaar in de arm neemt om het te verkopen, want anders krijg je problemen.
Dan ben je veel duurder uit.
Ben je veel duurder uit. Maar let even op, want dit is het actuele daarvan. Er schijnen ook fraudeurs te zijn.
Dat is overal.
Ja, die gewoon labels afgeven. Maar het niet doorgeven aan het energieprestatiecertificaat.nl meldpunt. Dus dan heb je nog geen label. Maar je krijgt wel een heel keurig certificaat. Waarvan je denkt van nou,
het is in orde.
Het is in orde. En dan krijg je toch die boete van €600.
En hoezo kun je dat voorkomen? Hoe kun je dat controleren?
Ja, de enige manier denk ik, rond te vragen bij makelaars van goh, wat is een betrouwbare energieprestatiecertificaat inspecteur? En anders misschien energieprestatiecertificaat.nl is bellen of mailen en vragen van goh, is er een lijst met erkende inspecteurs? Want het is een vrij gevestigd beroep, dus iedereen zou het eigenlijk kunnen doen.
Oké, hou het in de gaten. Muziek! Luisteraars, nog steeds onze gewaardeerde gast, onze notaris Ernst Loendersloot. Ja, Ernst, we hebben het er heel dikwijls over gehad, over erfs en schenkbelastingen, maar dat is weer wat veranderd, geloof ik, hè?
Ja, nou, er is op zich nu nog niks aan het veranderen.
Maar het gaat veranderen.
Dus wat dat betreft kunnen de mensen heel rustig blijven zitten en gewoon blijven boos zijn op het feit, zeker bij de erfbelasting, dat de belasting betaald moet worden over datgene wat je over hebt gehouden nadat je al 36 keer belasting hebt betaald.
Ja,
dat mensen vinden erfbelasting gewoon ontzettend vervelend. Schenkbelasting, dat vinden ze nog te begrijpen. Maar erfbelasting, het irriteert echt iedereen. En er is recent een rapport van de OESO.
Ja, ik wou net het leren.
Ja.
OESO. Het is geen OESO, maar OESO.
Ja, of OESO, dat hoor ik namelijk ook. Ja, dus ik weet het niet, maar dat is die club van rijke landen. En die hebben een rapport uitgebracht. En Nederland geadviseerd om gewoon te stoppen met de erf- en de schenkbelasting. Nou ja, ik denk van liever niet, want dan ben ik een deel van mijn werk kwijt natuurlijk. Hè. Dan, wat moet ik adviseren als ze het afschaffen? Dan is het gewoon van ja, schenk het maar, het kost toch niks. Maar dat is nou net precies waar het om gaat. Dit rapport zegt van het levert wel geld op, die erf- en de schenkbelasting voor de schatkist. Alleen het kost ook heel veel geld en moeite om het binnen te krijgen. Hè, want dan moeten wel belastinginspecteurs het in de gaten houden.
En dat gebeurt momenteel wel?
Dat gebeurt, ja. De afdeling erf- en schenkbelasting is volgens mij een beetje onderbemenst, omdat ze de mensen naar andere afdelingen hebben verplaatst. Onder andere de toeslagen, kindertoeslagen problematiek.
Ja, dat is een heel groot probleem.
Dat is echt een groot probleem. Maar in ieder geval, dit rapport was dan van ja, schaf het af, want het levert eigenlijk verhoudingsgewijs weinig op als je ziet hoeveel moeite je moet doen als overheid om het binnen te krijgen. Plus dat het rapport zegt van kijk, de mensen die echt veel vermogen hebben, die hebben adviseurs, fiscalisten, notarissen ook. Hè, en die krijgen adviezen waardoor ze geen belasting hoeven te betalen. Die zetten op de Cayman-eilanden een bv'tje op en dan stoppen ze daar de eigendom van het huis in. En ja, dan overlijden ze. Jammer.
Ja.
Op de Cayman-eilanden wordt geen erfbelasting geheven. Nou, dat soort dingen allemaal. Voor mij is het niet weggelegd, voor jou is het niet weggelegd, voor de meeste mensen is het niet weggelegd om dat soort trucken op te tuigen. Je moet zo ongeveer in de quote 500 staan om dat interessant te maken.
Ja, denk ik ook wel. Ja.
Hè, dus het komt bij de verkeerde mensen terecht. De mensen die niks hebben, die hoeven ook niks te betalen natuurlijk als er iemand overlijdt. De mensen die heel veel hebben, quote 500... die zitten vrolijk op de Cayman-eilanden, betalen dus ook niks.
Ja.
Maar het is net die middengroep die toch al zoveel klappen krijgt. Hè? Gewoon met z'n tweeën een baan hebben, een rijtjeshuis. Niet à la Frans Timmermans rijtjeshuis, maar echt een rijtjeshuis. Hè? Met twee kinderen bijvoorbeeld. Ja. En dan krijg je dan te horen van de overheid, als een van jullie beiden overlijdt of als je je kinderen wil steunen, dan moet je geld betalen aan ons. En die hebben het geld niet om een goed advies te krijgen om zo min mogelijk te betalen. Ja, ze kunnen naar mij toe en dan zal ik vertellen wat mogelijk is binnen redelijke grenzen. Maar echt optimaal komt het niet. Dus
het wordt vervolgd, denk ik.
Het wordt
vervolgd. We zijn er nog niet.
We hebben natuurlijk zo dadelijk verkiezingen. En
dan krijgen we
afhankelijk van welke partijen daar echt in komen. Ja. Of het wordt afgeschaft, of het wordt juist strenger en er wordt meer geld binnengehaald. We weten het niet. We
afwachten en het wordt vervolgens.
Ja.
Oké, we gaan naar muziek. Ja, geachte luisteraars, we praten steeds met onze notaris Ernst Loendersloot. Ja, Ernst, we hebben het al eens meer over gehad, op een warme grond.
Ja.
Is dat iets veranderd?
Nee, ja, er is wel iets veranderd. De rechter heeft een uitspraak gedaan. En even voor de luisteraars, warme grond, dat is landbouwgrond waarmee gespeculeerd wordt. Je koopt een stukje van 50 vierkante meter of meer.
Onbebouwd.
Onbebouwd. De boer die blijft erop boeren. En het idee is, strakjes gaat de overheid daar woningbouw of zoiets ergens toestaan. En dan wordt die grond een stuk meer waard. Dat is dus het speculeren erin. En daar wordt door van alles en nog wat, door iedereen wordt daarop ingesprongen. Vooral door handelaren die daar dollartekens zien. De boeren die maken niet zoveel uit, want die blijft toch boeren. En er zijn beleggers, en dit gaat buiten de autoriteit financiële markten om, die daar dan investeren. En normaal gesproken zeg je dan van ja, jammer, je koopt een stukje rond, je betaalt ervoor, je zit eraan vast, klaar is Kees. Maar er is nogal wat te doen over, want het is eigenlijk gebakken lucht. En vorige week vrijdag heeft een rechter in kort geding, dat dan wel, een uitspraak gedaan dat de koper niet de koopprijs hoefde te betalen. Dus gewoon ervan afkom van het koopcontract. En dat was omdat het onvoldoende voorgelegd was door de verkoper, door die handelaar, dat er een flink risico aan zit dat je gewoon je centen nooit terugkrijgt. Plus dat er ook nog gezegd is door de...
Dus je kunt dat op een gegeven moment afkopen zonder boete?
Ja, het ging hier om een koopprijs van 5 ton. En ja, de koper die hoefde die 5 ton niet te betalen. Die kon gewoon zo weglopen en zeggen van zoek het maar lekker uit.
En geen boete?
En geen boete of wat dan ook.
Dus die verkoper zit dan mee dan?
Die handelaar. Die zit
die handelaar?
Mee. Ja, en, want die ziet zijn winst natuurlijk verdwijnen. En die winsten, dat zijn forse winst hoor. Dat is echt niet een 10.000 euro op 5 ton. Dat is gewoon een 2,5 ton voor de handelaar die daartussen zit, als het niet meer is. En een van de dingen die de rechter aangehaald heeft erbij, bij deze uitspraak, is dat hij gezegd heeft van kijk, de truc is dat die handelaar 1 hectare grond in hele kleine stukjes doet, 50 vierkante meter. Wat betekent dat zodanig als er ooit eens iets met die grond gedaan moet worden, als er wel degelijk gebouwd moet worden, of onteigend omdat de snelweg moet komen, of een waterbuffer of zoiets dergelijks. Laten we even actueel zijn.
Daarom kopen ze waarschijnlijk ook die grond op, natuurlijk. Ja, hè? Logisch.
Dat is het. Maar dan heeft de overheid een probleem, want die 1 hectare die is dan over heel veel eigenaren verspreid natuurlijk, die dan ook nog eens een keer misschien gaan scheiden, overlijden enzovoort. Dus straks is het voor niemand meer te achterhalen wie die eigenaar is. Of het kost heel veel geld. En dan vervolgens is dat voor de overheid ook weer niet te doen. En dat was ook een van de redenen dat de rechter zei van nou, hier moet maar eens een keer een einde aankomen aan deze grondspeculatie.
Oké, dus...
Er zijn al kamervragen gesteld, er zijn al voorstellen gedaan om er iets aan te doen.
Maar we moeten afwachten dat de nieuwe regering er is natuurlijk.
Juist.
Dat er gestemd gaat worden.
Juist.
Oké, we gaan direct even naar nieuws en reclame. En na de reclame komen we even bij je terug.
Oké.
Luisteraars, we luisteren naar het tweede gedeelte van Valkenburg Actueel. En we praten steeds met onze notaris Ernst Loendersloot. Ernst, er is weer een verandering. Ze verandert regelmatig wat. Ja. Er zal dadelijk nog meer gebeuren in het najaar als de verkiezingen zijn geweest. Ja. Maar nu gaat het toch even over die papieren schenkingen. Er zit toch een wijziging in, hè?
Ja, er is een wijziging op komst waarschijnlijk. Hoe snel dat gaat, dat is even een tweede. Maar er is aangekondigd dat ze een onderzoek gaan publiceren eind van dit jaar. Dus nou, zeg maar eventjes na de verkiezingen zal dat zijn. Met mogelijkheden om de papieren schenking in de inkomstenbelasting netjes te behandelen. Want,
hoezo netjes? Is dat nu niet netjes?
Nou, tot vorig jaar was het zo dat een papieren schenking is waarbij de ouders een schuld krijgen aan de kinderen. Dus de kinderen krijgen een bezit en de ouders een schuld. Er wordt verder niks uitbetaald, het is puur op papier. En tot vorig jaar, 2022, was het gewoon heel simpel. De schuld streepte bij de ouders net zo hard weg in de inkomstenbelasting als dat die bij de kinderen bijgeteld werd. Maar nu is de inkomstenbelasting veranderd. En dat betekent even simpelweg gezegd dat het bij de ouders weggestreept wordt tegen 0, een heel klein beetje. En bij de kinderen belast wordt tegen 2,5% ongeveer. Nou, en dat verschil, want dat is nogal een fors verschil, daar willen ze nu naar kijken hoe ze dat anders kunnen maken. Dat ze dat weer gelijk trekken.
Zo.
Nou, ik ben benieuwd hoe ze dat willen gaan doen, want als je dit gaat doen, betekent dat je op hele andere dingen in de inkomstenbelasting ook vragen gaat krijgen van, ja, maar moet dat dan binnen familieverband niet op een andere manier behandeld worden, belast worden, dan als het geen familieleden van elkaar zijn. Maar ja, als je binnen familieverband het anders gaat doen ten opzichte van andere mensen. Kijk, als ik jou gewoon 100 euro leen, dat is bij mij een bezit en bij jou een schuld. Maar we zijn geen familie van elkaar, dus bij mij is het dan nog steeds 0,1 beetje. En bij jou is het dan die 2,5, zeg maar. Maar als wij familie van elkaar zouden zijn, dan zou het gelijk getrokken moeten worden. Is dat niet discriminatie? Enzovoort. Dus ik ben heel erg benieuwd naar het rapport. Maar betekent op dit moment dat ik eigenlijk mensen die bij mij komen van ik wil graag een papieren schenking, dan zeg ik van pas even op, want inkomstenbelasting technisch is dat misschien niet de meest handige oplossing. Wacht nou even het rapport af.
Maar jij hebt ook nog wat met studiekosten, zei je. Hè?
Ja, schenkingen en studiekosten.
Want de scholen beginnen weer, dus dat is ook interessant voor de mensen.
Ja. Ik rij langs de bushokjes en ik zie er ineens reclames van een verzendhuis met markeerstiften. Dit zou wel eens interessant kunnen zijn voor mijn tentamen. Dat je het in je studieboek kunt aanvinken. En Ik had er nooit aan gedacht, maar de fiscus heeft het idee dat als ouders de kinderen helpen bij de studie, door studiekosten te betalen.
Is een schenking.
De boeken, het collegegeld, bijdragen voor de huur van de kamer, dat soort dingen. Dat is een schenking volgens de fiscus. Nou, ik moet eerlijk bekennen, ik had het niet verwacht. Ik had ook niet gedacht. Mijn sokken vielen een beetje uit, kan ik je vertellen. En daar hebben ze dan een speciale groep op losgelaten, de expertgroep. En die zijn met antwoorden gekomen hiervoor. En wat blijkt? Tot de 21ste verjaardag van een kind, zegt de fiscus, staat er in het burgerlijk wetboek, moeten de ouders hun kind onderhouden. Ja. Dat betekent dat ze een wettelijke plicht hebben om te betalen. Ja, als je een verplichting hebt, is het geen schenking. Maar vanaf 21 is die regel niet van toepassing. Dus alles wat de ouders na de 21ste zouden bijdragen, belasting betaald moet worden. En de studie is al zo duur.
En de kinderen studeren nog steeds.
Juist. Dus ja, en daarvan heeft de expertgroep gezegd van nee, tussen 21 en ik dacht 25ste verjaardag van het kind, is het geen schenking als het gaat om een morele verplichting. Nou, dat wil de fiscus dan al zeggen van ouders moeten hun kinderen eigenlijk toch nog, ook na de 21ste nog wel sponsoren met de studie. Maar een van de eisen die dan erbij gezet wordt, nou komt die, hou je vast. Het kind moet wel voldoende studieresultaten behalen. Alsof je dus je puntenlijst iedere maand moet insturen naar de belastinginspecteur. Om te voorkomen dat de maandelijkse bijdrage die je ouders aan jou betalen, zodat jij een kamer kunt huren.
Hoe willen ze dat gaan doen?
Ja, ik heb geen idee, om heel eerlijk te zijn.
Want je hebt veel studenten, hè?
Ja, je hebt heel veel studenten. Je hebt heel veel studieresultaten. En je zult maar een student hebben die dan maar, ik noem maar wat, een half jaar naar Barcelona gaat voor de studie.
Ja.
Ja, hoe krijgen ze dan die studiepunten uit Barcelona? Ja, en zijn die vergelijkbaar met Nederland?
Is dat niet erg ver gezocht?
Ik heb het idee dat de expertgroep gewoon gedacht heeft van, weet je wat, we houden een gat over de deur op de kier. Ja, dat we bij extreme gevallen kunnen zeggen van,
luister,
we gaan nu toch maar eventjes heffen, want dit is een schenking.
Ja.
Want iemand waarvan het kind een jaar naar Barcelona gaat om te studeren, maar eigenlijk dat alleen maar doet om feest te vieren, en die ouders dat ook weten, en gewoon daar 20.000 euro insteken in dat jaartje.
Iets en hopen dat ze vrij zijn van belasting.
En hopen dat die dan vrij zijn van belasting. Ik denk dat daarvoor dus deze truc is gedaan. Ja, maar de studieresultaten moeten wel goed zijn. Maar ik zie het gebeuren dat een belastinginspecteur straks zegt van, mag ik even van u de studieresultaten van afgelopen jaar zien? Heeft u wel netjes uw examens gehaald?
Ja.
Leuker kunnen ze het niet maken, zo maar
zeggen. Nee. Normaal zijn ze belasting, kan het leuker maken. Maar
ik vond deze echt fantastisch toen ik hem las.
Oké, Ernst, we hebben weer van alles begrepen en meegekregen en in de gaten gehouden. En wordt vervolgd, wat hebben we allemaal.
Ja.
En bedankt voor deze komst weer naar de studio.
Graag gedaan.
En over een paar weken zien we ons weer met waarschijnlijk nieuwe actuele zaken.
Nieuwe actuele zaken, wellicht dan met z'n drieën, hè, want constant
komt
er niet bij zijn vandaag.
Dat gaat er makkelijker allemaal.
Het gaat iets makkelijker, hè? Iedereen heeft zo zijn eigen insteek.
Zo is dat. Dankjewel en een heel fijn weekend.
Hetzelfde.